Als er één Bijbelgedeelte is in het Nieuwe Testament waar de gemeente tegen het licht gehouden wordt, waar de gemeente een spiegel voor gehouden wordt, zijn het wel de zeven gemeenten die een brief van de Heer zelf krijgen. En vandaag was ik daar wat over aan het nadenken. En ik denk dat de meesten van jullie weten dat Johannes op Patmos zit en dan verschijnt de Heer Jezus zelf aan hem. En wat ziet hij dan? In Openbaring 1 vers 10, daar staat: ik was in de geest op de dag van de Heer en ik hoorde achter mij een luide stem als van een bazuin die zei: ik ben de Alpha en de Omega, de eerste en de laatste. En dan krijgt hij de opdracht om dat wat hij ziet op te schrijven en dat te zenden, te sturen naar de zeven gemeenten in Azië. En dan staat er vers 12 en ik keerde mij om de stem te zien die met mij gesproken had. En toen ik mij had omgekeerd, zag ik zeven gouden kandelaren. Dat zijn de zeven gemeenten. En te midden van de zeven kandelaren zag ik iemand die op de Zoon des Mensen leek. Gekleed in een gewaad dat op de voeten en op de borst omgord met een gouden gordel. En zijn hoofd en zijn haren waren wit als witte wol, als sneeuw. En zijn ogen waren als een vuurvlam. Zijn voeten waren als blinkend koper, gloeiend gemaakt in een oven. En zijn stem klonk als het geluid van vele wateren. Hij had zeven sterren in zijn rechterhand. En uit zijn mond kwam een tweesnijdend scherp zwaard. En zijn gezicht was zoals de zon schijnt in haar kracht. Als wij denken aan de Heer Jezus, dan denken we vaak aan een man die op de voorkant van de kinderbijbel staat afgebeeld. De goede herder die een schaapje in zijn armen heeft. Echter, de verheerlijkte Heer hier heeft een verschijning die indrukwekkend is. Jezus is, laat dat helder zijn, de goede herder. Maar op dit moment is hij in de hemel verheerlijkt. En hier verschijnt hij in die verheerlijkte gedaante aan Johannes. En er staat in vers 16, dat licht ik even uit. Uit zijn mond kwam een tweesnijdend scherp zwaard. En de reactie die Johannes heeft in vers 17 is eigenlijk niet meer dan logisch. En toen ik hem zag, viel ik als dood aan zijn voeten. En hij legde zijn rechterhand op mij en zei tegen mij: wees niet bevreesd. En dan volgt de opdracht opnieuw om te schrijven wat Johannes gezien heeft. En dan volgen die zeven brieven. Ik denk, lieve broeders en zusters, en dat is waar ik vanavond mee wil beginnen. Ik denk dat Johannes beseft heeft, en ik hoop dat u en ik dat vanavond ook beseffen, als we bezig zijn met de gemeente en de Heer Jezus, die verheerlijkte Heer, laat zich uit over zijn gemeente. Hij zegt: ik ken uw werken. Dan is dat een uiterst serieuze zaak. Het is echt een uiterst serieuze zaak waar we over nadenken. Jezus' boodschap aan die zeven gemeenten is niet van: goed bezig, gauw dat hoort, dan komt het goed. Zijn boodschap is gedetailleerd, is met volmacht, is scherp, is liefdevol, is ernstig, is bemoedigend, is vermanend, maar het is een serieuze zaak. En waar spreekt Jezus zich over uit? Over de gezondheid van de plaatselijke gemeente. Te weten die van Efeze, te weten die van Smyrna, enzovoort. Te weten die van Deventer, enzovoort. En ik denk, hier staat vanavond gewoon een man van gelezen bloed. Ik zie er helemaal uit, hopelijk niet angstaanjagend. Maar ik denk, lieve broeders en zusters, als de Jezus hier zou verschijnen in die gedaante, die ik net heb beschreven in het Openbaar 1, en hij zou zeggen: ik ken uw werken. Ik ben de Alpha en de Omega. Ik heb een boodschap voor jullie. We zouden onze oren spitsen. Hopelijk. We zouden hopelijk, net als Johannes, als dood aan zijn voeten vallen. En hij zou zijn rechterhand op ons leggen. En zou zeggen: wees niet tevreden. Ik ken uw werken. bijvoorbeeld aan vers 1 van hoofdstuk 2. Schrijf aan de engel van de gemeente in Efeze. Johannes, pak je pen. Wat moet hij schrijven? Dit zegt hij, die de zeven sterren in zijn rechterhand houdt, die te midden van de zeven gouden kandelaren wandelt. Ik ken uw werken. Jezus doorgrondt ons helemaal. Voor Jezus Christus, lieve broeders en zusters, kunnen wij geen verstoppertje spelen. En wat ik hoop, ook vanavond, hoewel hier gewoon een mens staat zoals jij en ik, zoals u, we zijn allemaal mensen, beseffen we, het is de Heer die door zijn woord op ons spreekt. En ik hoop zo ook als wij in deze serie met die 12 studies bezig zijn over de gemeente, dat niet alleen ons hoofd wordt geïnformeerd, maar dat ons hart en onze levens worden getransformeerd. Dat was wat nodig. Kijk bijvoorbeeld naar die van Efeze. Ik denk dat, misschien is dat wel een van de bekendste. Jezus geeft hem eigenlijk complimenten, vers 2 en vers 3. Het zijn mensen die de juiste leer hebben. Ik weet dat u slechte mensen niet kunt verdragen. U hebt er op de proef gesteld. Die van zichzelf zeggen dat ze apostelen zijn, maar het niet zijn. Vers 3, u hebt moeilijkheden verdragen, volharding getoond. Op mijn naam hebt u zich ingespannen en u bent niet moe geworden. Maar, ik heb tegen u dat u uw eerste liefde hebt verlaten. Jezus zegt niet, ik ben tegen u. Hij zegt, ik heb iets tegen u. Als dat ons weinig meer te zeggen heeft, als ons godsbeeld, ons christusbeeld, zo vervlakt is, zo horizontaal geworden is, wat een probleem is met deze tijd. Dat we eigenlijk met deze boodschap niet meer uit de voeten kunnen, dan is het maar zeer de vraag of we nog werkelijk de naam van de gemeente van Jezus Christus mogen dragen. Want hij bekommert zich ernstig over de toestand van de gemeente. Hij laat zich daarover uit. Niet negatief, het is positief, maar het is wel ernstig. Het is een serieuze zaak. En vers 5 zegt, bedenk dan van welke hoogte u bent gevallen en bekeer u en doe de eerste werken. Maar zo niet, dan kom ik spoedig bij u en ik zal uw kandelaar van zijn plaats wegnemen als u zich niet bekeert. Wie moet zich bekeren? Heidenen? Nee, christenen. Als u zich niet bekeert. Die tekst hier volgens mij betekent niet zozeer dat gelovigen, wedergeboren mensen terugvallen in een ongerechte staat. Ik denk dat de Bijbel daar geen aanleiding voor heeft om dat te denken. Ik denk dat deze tekst betekent, ik zal de kandelaar van jullie wegnemen, ik zal het getuigenis van jullie wegnemen. Met andere woorden, de gemeente sterft uit. Er is geen geestelijke erfenis. De kandelaar die het getuigenis, het levende getuigenis doorgeeft aan de volgende generatie. En dan de omliggende, er is geen kracht meer. Zo'n gemeente die wordt alsmaar grijzer, alsmaar ouder, alsmaar kleiner. Omdat het getuigenis werkt. Wat moeten we doen? Heer Jezus. Nou zegt hij eenvoudig, bedenk van welke hoogte u bent gevallen. Je moet eerst eens nagaan denken, zegt hij. Waar komt u vandaan? Bedenk. Dat is 1. 2. Bekeer je. Bekeer je. Met andere woorden, laat het woord wat je hoort niet alleen je hersenen verzadigen, maar laat het doordringen tot in je hart en verander. Ik kom daar straks nog terug voor bekering. Bekering is een woord ook voor Christen. En stap 3, doe de eerste werken. Ga terug naar die eerste liefde die leidt tot de eerste werken. En dan eindigt de brief zo, even 7. Die oren heeft, laat hij horen wat de geest tegen de gemeente zegt. Ik heb voor vanavond gebeden. En ook voor de komende avonden. Want we doen niet aanwezigheidstherapie. U zit hier niet omdat u niks weet te doen hebt. We zitten hier. En ik hoop dat van jou en van mij ook gezegd kan worden. Oren heeft, geestelijke oren heeft, laat hij horen wat de geest in de gemeente zegt. sensitief bent voor wat de geest ook vanavond door deze studies wil zijn. Het gaat over de groeiende gemeente. Nou, misschien heb je daar allerlei beelden bij gaan volgen. Allerlei beelden, maar wat bedoelen we met de groeiende gemeente? Ik wil vanavond een aantal groeifactoren bespreken. Dat zijn positieve elementen van de groeiende gemeente. En ik hoop met deze intro van Openbaring 1 en 2 dat u van harte bereid bent om deze dingen tot u te nemen, ze te onderzoeken en ze ook toe te passen in uw leven. We gaan samen lezen uit Handelingen 17. En ik heb voor vanavond gekozen om één gemeente te bekijken als een voorbeeldgemeente. Een soort portret zei ik net al, en we gaan lezen uit Handelingen 17, vers 1 tot en 4. En daarna schakelen we over naar 1 Thessalonicense 1. Handelingen 17. En zij, dat is Paulus en zijn team, namen de weg door Amphipolis en Apollonia en kwamen in Thessalonica, waar een synagoge van de Joden was. Paulus ging naar zijn gewoonte bij hen naar binnen. En drie sabbaten lang ging hij met hen in gesprek vanuit de schriften. Hij opende die en zette voor hen uiteen dat de Christus moest lijden en opstaan uit de doden. En dat deze Jezus de Christus is die ik, zo zei hij, u verkondig. Sommigen van hen raakten overtuigd en sloten zich bij Paulus en Silas aan. En van de Godvrezende Grieken grote menigte en van de vooraanstaande vrouwen niet weinigen. Ik wil even de aandacht vragen voor vers 2, waar staat dat Paulus naar zijn gewoonte drie sabbaten lang met hen in gesprek ging vanuit de schriften. Paulus was daar drie weekenden in Thessalonica. Drie weekenden. En vrij snel daarna, als je door zou lezen, zie je dat hij door moet vanwege tegenstand van de Joden en vertrekt naar Berea. Paulus is dus een hele korte tijd in Thessalonica geweest. 3, 4, 5 weken misschien. Hier zegt hij 3 sabbaten lang. Wat heeft dat in de gemeente te werken? 1 Thessalonica 1. 1 Thessalonica 1. Deze brief schrijft hij zo'n aantal jaar nadat hij voor het eerst in Thessalonica was. En dan blikt hij terug op wat God gedaan heeft. Hoe God werkte in deze heidenstad. Paulus, Silvanus en Timotheus aan de gemeente van de Thessalonicenzen, die in God de Vader en de Heer Jezus Christus is. Genade zijn u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Wij danken God altijd voor u allen wanneer wij aan u denken in onze gebeden. En zonder ophouden denken aan het werk van uw geloof, de inspanning van uw liefde en de volharding van uw hoop. Over de groeiende gemeente gesproken. Het werk van uw geloof, de inspanning van uw liefde en de volharding van uw hoop op onze Heer Jezus Christus. Voor het aangezicht van onze God en Vader. Wij weten immers, geliefde broeders, van uw verkiezing door God. Want ons evangelie is niet alleen met woorden tot u gekomen, maar ook met kracht en met de Heilige Geest en met volle zekerheid. U weet immers hoe wij in uw midden geweest zijn ter wille van u. Ook bent u navolgers geworden van ons en van de Heere, toen u het woord aannam te midden van veel verdrukking met blijdschap van de Heilige Geest. Zodat u voorbeelden geworden bent voor alle gelovigen in Macedonië en in Achaïe. Want van u uit heeft het woord van de Heer luid geklonken. Niet alleen in Macedonië en Achaïe, maar ook in alle plaatsen heeft uw geloof in God zich verspreid. Zodat het niet nodig is dat wij iets daarvan zeggen. Want zij vermelden zelf over ons hoezeer wij ingang bij u gekregen hebben en hoe u zich van de afgoden tot God bekeerd hebt om de levende en de waarachtige God te dienen en zijn Zoon uit de hemelen te verwachten, die hij uit de doden heeft opgewekt. Namelijk Jezus, die ons verlost van de toekomende toorn. Nou, even tot zover. We denken vanavond eens na over de groeiende gemeente en we nemen een voorbeeld aan de Thessalonicense brief. En ik wil vijf groeifactoren, vijf groeibevorderaars met u bespreken over de groeiende gemeente. Wat zijn vijf groeikenmerken die maken dat de gemeente zal groeien? Nou, wat bedoel ik met groei? Niet per se aanvallen, dat wil ik voor een thuis zeggen. Niet per se aanvallen. Ik denk wel dat als er groei is, dat Gods geest ook altijd nieuwe bekeringen maakt. Dat altijd nieuwe mensen bijkomen. Als Gods geest werkt, worden ook onbekeerde mensen gered en dat toegevoegd tot het lichaam van Christus. Dat is wel een kenmerk van gezondheid, maar je kunt dat niet stellen als dat dat altijd gebeurt. Ik heb het meer over innerlijke groei, die maken dat het collectief van de gemeente, dus de plaatselijke gemeente, tot bloei komt. Tot functioneren komt. En ik wil daar een aantal dingen gewoon uit dit hoofdstuk, wat ik net gelezen heb, dus ik wil je gewoon voor jou eruit halen. Want Paulus blikt terug en hij eigenlijk reflecteert hij op wat er gebeurd is in Thessalonica. Nou, als je deze brief leest, dan zie je dat hij over deze gemeente heel erg te spreken is. Hij zegt in hoofdstuk 2, joh, ik zou niet weten. Hij zegt, wij danken altijd voor u allen. En in hoofdstuk 2 roept hij nog een keer, daarom danken wij God zonder ophouden. Welke dank, hoofdstuk 3, kunnen wij God voor u teruggeven vanwege al de blijdschap waarmee wij ons over u verblijden voor het aangezicht van onze God. Paulus is in extase over de gemeente van Thessalonica. Hij zit over in extase. Hij zegt, wat een geweldige blijdschap beleef ik als ik in mijn stille tijd, tijdens mijn wandelingen, met mijn gedachten terugga naar de gemeente van Thessalonica, jullie gemeente. Hij zegt, dan kan ik mijn blijdschap niet op. Want jullie zijn een gezonde, groeiende gemeente. Sterker nog, als hij hoofdstuk 1 vers 3 gezegd heeft, ik zie in jullie midden het werk van uw geloof, de inspanning van uw liefde en de volharding van uw hoop, dan heb je hier de drie kenmerken van het christelijk geloof. Geloof, hoop en liefde. Ze werkten daar aan liefde, ze spanden zich in. Ze werkten aan hun geloof, ze spanden zich in voor hun liefde en ze volharden in hun hoop op de Heer Jezus Christus. Volgende vers, vers 4 zegt hij, ik weet dat jullie door God zijn uitverkoren. Het kan niet anders, of jullie behoren tot de uitverkorenen van God, want anders zou het niet in jullie levens gebeurd zijn. Nou, vertel me meer, Paulus. Wat is er nou gebeurd? Wat maakte dan deze gemeente zo gezond? Welke elementen, welke houdingen, welke factoren trof je aan bij deze gemeente van Thessalonica, waardoor je zegt, het is een groeiende gemeente? Zullen we vanavond in de spiegel kijken? Die gemeente in de eerste eeuw, wij gemeente in de 21ste eeuw, maar toch zijn de dingen niet veranderd. Want de dingen die toen golden als gezondheid, als groeifactoren, die zijn het vandaag nog steeds. Ik vind het indrukwekkend. Drie sabbatten lang. Drie sabbatten hebben ze het woord gehoord. En dit, wat we net gelezen hebben, is tot stand gekomen. Soms vraag ik me af, hoe kunnen we dit dan niet horen? Wat treft God bij ons aan? Welke houding heb ik? Hoe ver kan hij met ons komen? Wat brengt het evangelie in ons leven voor? Waar leidt het toe? Nou, we gaan het zien. Het eerste wat ik wil noemen, volgende keer, is, klik maar gelijk even verder dan. Ja. Is dat er van hen staat, van de Thessalonicenzen, het eerste kenmerk, dat zij het woord van God als Gods woord hebben aangenomen. Ja, maar zeg, is dat zo spectaculair? Ja, dat is spectaculair. Ik ga het uitleggen. Waar heb ik het vandaan? Kijk, in vers 6. Lees even met me mee. Daar staat, tweede gedeelte, toen u het woord aannam, te midden van veel verdrukking, met blijdschap van de Heilige Geest. Paulus is daar gekomen, broeders en zusters, en hij sprak het woord. Zoals tot u het woord ook vaak gesproken wordt. Vanavond behandelen we letterlijk het woord van Paulus in de Thessalonicenzen. En wat trof Paulus bij de Thessalonicenzen aan? Die kleine groep mensen Hij trof aan dat ze het woord aannamen en dat zelfs te midden van veel verdrukking. Sla je één bladzijde om, dan heeft hij het nog een keer over die houding. Hoofdstuk 2, vers 13. Hij zegt, daarom danken wij God zonder ophouden, dat u, toen u van ons het gepredikte woord van God hebt ontvangen, en het ook aangenomen hebt. Niet als een mensenwoord, maar zoals het werkelijk is, als Gods woord, dat ook werkzaam is in u die gelooft. Wat is dat nu, broeders en zusters? Dat woord van God aannemen. Er staat niet het woord van God aanhoren. Er staat het woord van God aannemen. Ik denk, hoofdstuk 1 vers 6 zegt ook dat het is door de kracht van de Heilige Geest, te midden van verdrukking, met blijdschap van de Heilige Geest. Ik ga het zo toepassen, maar ik moet eerst uitleggen, eerst begrijpen wat er staat. Ik denk dat Paulus zegt, toen ik bij jullie kwam, is een heidense stad, weliswaar met een Joodse synagoge, maar ze kenden het evangelie van de Heer Jezus Christus, de Messias, niet. En Paulus kwam daar en hij begon dat te spreken. Handelingen 17 zegt, we hebben dat net gelezen. Wat deed Paulus daar? Handelingen 17 zegt, hij opende de schriften en zette voor hen uiteen dat de Christus moest lijden en opstaan uit de doden. En dat deze Jezus de Christus is die ik, zo zei hij, u verkondig. Dat is heel eenvoudig, de boodschap staat in één vers. Jezus is de Christus, moest lijden, moest sterven, moest opstaan. En hij is Kyrios en verkondigen jullie. En er staat, sommigen van hen raakten overtuigd. En sloten zich bij Paulus en bij Silas aan. Wat is er gebeurd? Hij zegt nu, 10 jaar later, als hij die brief schrijft, of misschien nog korter, misschien een paar jaar later, hij zegt, jullie hebben het woord van God niet als een mensenwoord aangenomen, maar zoals het werkelijk is, als het woord van God. Weet je wat ons probleem is? Ik zeg eerst even, dat wij preken, boodschappen van God, veel te vaak aanhoren. Aanhoren. En dat kan nog met een aandachtige houding. Maar Jacobus zegt, het woord zal je slechts nut doen als je ook een dader wordt van het woord. Een dader wordt van het woord. Anders ben je als iemand die met zijn gezicht in de spiegel kijkt en daar iets ernstig vaststelt, maar wegloopt en vergeet is hoe je eruit staat. Jacobus zegt. Deze Thessalonicenzen, daarom groeien ze zo hard in hun geloof. Daarom waren ze een paar maanden christen en tegelijkertijd vurig en op weg naar de volwassenheid. Waarom? Omdat ze het woord van God aangenomen hebben. Ze hebben dat in hun hart opgeborgen. Een kenmerk daarvan is dat je het aanneemt niet als een mensenwoord. Crisis van deze tijd is, en daar springt Satan zijn garen bij, is dat wij over het woord van God gaan disputeren. Dus dat we eigenlijk zeggen, joh, hij zei het zo, ik zie het zelf een beetje zo. En natuurlijk, hè, je mag als een bereer het woord van God onderzoeken, je mag daar vragen over stellen, dat is helemaal niet rebels, dat is heel goed. Alleen als een puntje bij het paaltje komt, en het woord van God prikt in die ziel. Wat doe je dan? Hebt u als, even een voorbeeld, hebt u als koeien gezien die ontzettend veel gegeten en ontzettend veel gedronken hebben? Zo tegen 1:05 in de middag, in het weiland op een mooie zomerdag. Die hebben dan, zeker als het een melkkoeien zijn, zo'n grote uier. En je ziet dan vaak aan de onderkant van hun buik van die volgelopen aders. En die beesten die verdringen zich bij de staldeur. En als de boer de deur open doet, dan rennen ze weer in de rond, want ze moeten de mond door. Dat wat ze tot zich genomen hebben, dat moet verwerkt worden. Dat moet geproduceerd worden. Dat moet melk uit. Ik denk dat er soms christenen zijn die het woord van God aannemen en aannemen en horen en horen en horen en horen.
gezonde circulatie tot stand als het in ons leven er ook uitkomt. Als je gaat toepassen. Je kunt professor in de theologie zijn en thuis een boekenkast vol hebben en toch geestelijk minder volwassen zijn als een eenvoudig persoon die 's morgens zijn Bijbeltje leest, een paar versen en dat toepast in zijn of haar leven als een kind. Dat is zo belangrijk, broers en zusters. Dat we het aannemen als Gods woord en niet als een mensenwoord. Je laat je het zeggen. Je wordt stil. Je beseft, God spreekt tot mij. Hoeveel keer heb je de Bijbel gelezen? Ik vind het zo'n belangrijke vraag. De belangrijke vraag is, hoeveel keer heeft de Bijbel jou gelezen? Hoeveel keer heeft de Bijbel door je heen gedaan? En pas je het toe in je leven? Kenmerk van jonge christenen die net tot geloof gekomen zijn, is dat ze die neiging hebben. Ik heb een Bijbelschool van Rien van Veld. En we hebben nu een van de studenten die kwam bij ons, was 2 maanden tot geloof gekomen. Vanuit de wereld 2 maanden tot geloof gekomen. En hij had een honger tot en met. En was gewoon zijn Bijbel begonnen te lezen. Wat ik zo mooi vind, dan zei ja, ik wil van alles doen wat er erbij staat. Dus hij dacht soms over op een kinderlijke manier over toepassingen. En ik zei, ja, even iets genuanceerder, broeder. Maar weet je wat mooi is? Hij wil het direct toepassen. Ik heb een verlangen om het te doen. Dit boek is toch bedoeld om te leven? Als een woord van God en niet als mensen. Ik hoop dat u persoonlijk, maar ook u als gemeente kenmerkt. Dat je ook laat zeggen. Dat je ook het gezag van het woord kent. Ook het gezag van het gepredikte woord. Wij leven in een samenleving waar tegenpraterij normaal is. Iets wat ons gezegd en we zeggen ja, maar. Dat is goed, je mag vragen stellen. Alleen ik zeg nog een keer: ben je bereid om je hoofd te buigen en te doen wat God zegt? Paulus prijst de Thessalonicenzen en zegt: ik slag het voor me. Jullie namen het niet aan als een woord van een mens, of niet aan als een woord van een apostel, maar jullie nemen het aan als een apostel. Dat u werkzaam is in u die gelooft. Nou, dat is denk ik een goede spiegel van de komende tijd. Dus om over na te denken, zijn wij ook daders van het woord, ook in de gemeente. Tweede kenmerk is, zij bekeren zich tot God. Misschien kan je me iets verder trekken. Ja, dankjewel. Zij bekeren zich van de afgoden. Maar staat er, volgens 1 vers 9, er staat, zij vermelden zelf over ons hoezeer wij ingang bij u gekregen hebben en hoe u zich van de afgoden tot God bekeerd hebt om de levende en de waarachtige God te dienen. Thessalonica was onderdeel van de Grieks-Romeinse cultuur en elke stad toen vereerde haar favoriete goden en bouwde rond de beelden daarvan heiligdommen. Zij hadden dus fysieke afgodsbeelden in de stad staan en klaarblijkelijk was de prediking van Paulus zo gezaghebbend en zo duidelijk dat ze beseften, als wij Christus als Kyrios, als Heer gaan vereren, dan is het gezamenlijke afgoden. Paulus zegt, jullie bekeerden jullie van de afgoden tot God. Het is weg van de afgoden en het is naar God. Het is eigenlijk een beweging. Hè? Altijd dienden ze die afgoden. Ze waren onder de indruk van Afrodite en noem ze maar op. Maar toen ze hoorden over de Heer Jezus Christus, over die Joodse man, die bleek de Messias te zijn,
die bleek de vervulling van die oude geschriften te zijn, die was opgestaan uit de dood, die naar de hemel was gevaren toen ze dat hoorden. Dat hij zijn geest had uitgestort. En dat er duizenden volgelingen inmiddels waren. Toen hadden ze een ontmoeting met God en draaiden ze van de afgoden weg tot de levende God. Dat is bekering. Bekering heeft in het Grieks twee werkwoorden. Dat vind ik even belangrijk om toe te lichten. Het eerste woord dat in het Grieks genoemd wordt is het woord metanoia. Metanoia betekent letterlijk anders gaan denken, opnieuw gaan denken. Metanoia. Met andere woorden, de essentie van bekering of het begin van bekering is niet zozeer gedragsverandering, maar het is anders gaan denken. Je zag het altijd zo, maar doordat er licht in je denken gekomen is, God heeft het licht aangedaan in je denken, zie je het ineens zo. Je ziet de dingen anders. Dat is het kenmerk van de inwoning van de Heilige Geest, is dat je denken wordt vernieuwd. Het licht gaat aan. Je was verduisterd in je denken, zegt de schrift. Maar toen weer Jezus in je kwam wonen, toen ging het licht aan. Het is net als in een kamer, je tast er rond en je zegt, ja, ik denk dat ik hier in zo'n soort kamer zit. En je maakt er wat afgoden van, bij wijze van spreken, in je denken. En dan gaat ineens het licht aan en ineens zie je. Zoals bij de Sint-Sinten ineens zagen we. En daardoor bekeerden ze zich van de afgoden. Metanoia is een heel positief proces. Je kunt moralistisch in de gemeente zijn. Dat we zeggen, dit doen we niet. Dit mag niet. En de christen behoort zich zo te gedragen. Wat je dan ziet is dat je eigenlijk fariseërs krijgt. Hè? Dus mensen die zich aan gedragsregels onderwerpen. Dus soms moet dat ook tijdelijk. Hè? Maar de bedoeling van de Nieuwe Testament is, van het nieuwe verbond zou je kunnen zeggen, is dat wij innerlijk veranderd worden en vanuit een innerlijke verandering anders gaan denken. Dat is metanoia. Het tweede woord is epistrefo. Epistrefo, dat wordt niet gebruikt. Epistrefo. En dat betekent verandering van daden. Dus metanoia, verandering van denken. Vernieuwing van denken. Epistrefo, verandering van daden. Dat is bekering. Daardoor draai je 180 graden om. Je gaat anders handelen en anders reageren. Vindt u bekering een positief woord? Vindt u het een woord voor christenen? Of is het voor ongelovigen die zich gewoon één keer moeten bekeren en daarmee christen worden? Of is het een voortgaand proces? Voortgaand proces. Wordt in de theologie wel gesproken over dagelijkse bekering. Ja. Wist u? Als die geest van bekering in de gemeente er is, dan groeit de gemeente ontzettend snel. Een volwassenheid. De gemeente van Efeze, waar we net van gelezen hebben, Openbaring 2. Zij waren vergeten zich te bekeren. En daarom zegt Jezus, bedenk, metanoia, waar je vandaan komt, en bekeer je. Doe de eerste daden, even streepen. Dat waren ze uit het oog verloren. Waar God opwekking werkt, waar God herleving stuurt, daar komt altijd een geest van verbrokenheid. Mensen hun leven werkelijk op het altaar leggen, komt er berouw over zondige patronen, over oppervlakkigheid, over onverschilligheid, over lauwheid en vernieuwt God ons denken en komen we tot een ander leven. Misschien zeggen jullie, ja, wacht even, naar die Thessalonicenzen, ik snap dat die zich moesten bekeren, want die hadden die afgodieten in de tuin staan, die grote beelden waar ze zich verboden en waar ze offers voor brachten. Nou, ik denk niet dat iemand van u thuis een afrodite beeld heeft staan. Hoewel, de beelden die komt weer een beetje terug. Hè? Je ziet er overal beeldjes staan. Ga maar naar de Groenrijk of naar de... Het wordt toch weer populair. Maar Ik denk dat wij over het algemeen geen beeld hebben bijvoorbeeld van Afrodite of van Artemis. Dat was trouwens een groot ding van de schoonheid, naar Afrodite. Wij denken aan primitieve mensen die zich voor een beeld buigen. En daar gaan we eigenlijk mee om lachen. Toch denk ik dat de godin van de schoonheid een springlevend is. Hoeveel mensen worstelen met heidense gedachten over uiterlijk? Hoeveel obsessieve aandacht is er niet voor uiterlijk? Ik moet helpen, ik hou van verzorgde uiterlijke, daar ben ik helemaal niet op tegen. Maar weet je hoeveel personen, jonge mensen, oudere mensen, vrouwen, maar ook mannen, worstelen met standaarden over uiterlijk? Waardoor ze diep ongelukkig zijn. Wat weet je van de hele problematiek rondom eetproblemen? Zoveel vrouwen, maar ook mannen, die daarmee worstelen. Hoe komt dat? We hebben een beeld van schoonheid. Wij branden geen wierook voor Artemis. Artemis was de godin van de vruchtbaarheid en de rijkdom. Ja, brand in de Griekse cultuur werden daar offers gebracht. Komt wel, mijn wilde vruchtbaar en mijn wilde rijk zijn. Nou, daar ga je weer om lachen. Hè? Ja, die laten nou wierookstokjes in de tuin veranderen, af als beeld. Die tijd zijn we een beetje voorbij. Nou, pas op. Ja, zeg maar. Er werden zelfs kinderoffers gebracht van Artemis. Je hebt gelijk. Maar hoeveel figuurlijke kinderoffers worden er vandaag in gebracht? Voor geld en carrière. Ouders die zich verplicht weten om beide 5 dagen te werken. Nee, ik weet het, uit ervaring is het niet eenvoudig om met een eenverdieners salaris je gezin te runnen. Laat het maar een concreet maken. Maar hoe snel kan het systeem van deze wereld ons vertellen, wil je een beetje een huis hebben en ook wel een auto en op vakantie kunnen? Ja, dan zul je gewoon te werken. En we worden gedreven door een moraal. Ja, waarom eigenlijk? Offeren aan Artemis. De 24-uurs-economie. De leefstandaard met een veel te hoge hypotheek. Waarvan we eigenlijk zelf vinden, ja, ik word er eigenlijk niet gelukkig van. Ja, in die tweede auto, ja. Van wie moet het nou eigenlijk? Word je er zelf gelukkig van deze leeftijd? Weet je hoeveel dertigers je tegenkomt die doodmoe zijn? Er is een wachtlijst voor mensen met burn-out. Ja, zeg ik dan, als je een jong gezin hebt, en je hebt ook nog een baan, en je hebt een huis, en je hebt een vakantie, en je hebt je familie en je vrienden, ja, het recept om overspannen te worden. Van wie moet ik eruit? Weet u, de antieke tijd had bloeddorstige afgoden, we hebben ze nog steeds. Niet meer fysiek, maar ze leven, ze beïnvloeden ons denken. Heel de wereld om ons heen ademt het. En zonder dat we het in de gaten hebben, gaan we er mee en worden we soms doodongelukkig. We hebben rust kwijt. Ik pleit niet voor dat we mezelf op de bank gaan zitten, even voor de helderheid. Ik ben niet tegen werkende vrouwen, even voor de helderheid. Maar het gaat even over die innerlijke onrust die we ervaren, over een hoge levensdruk die iets of iemand of onszelf wil opleggen en we eigenlijk zelf niet weten waarom.
Paulus zegt, hoe komt er nu verandering in? Dat je de verandering komt, dat je gaat zien dat je aan geen enkele af of iets verplicht bent. Je mag niet verbranden. En je hebt maar één Heer. Je hebt maar één Heer wiens goedkeuring je moet zien te krijgen. En dat is de Heer Jezus Christus. En dat veranderde het leven van de Thessalonicenzen totaal. Zij werden echt anders. Echt andere mensen. Zij gingen leven voor eenmans publiek. Ze hadden te maken met een God die hen lief had, die hen leidde, die hen goedgekeurd had, die hen aanvaard had. Ze hoefden geen offers meer te brengen om de goedkeuring van die afgod te krijgen. Het offer was gebracht en die ene God heeft door zijn zoon en in zijn liefde aanvaard. Wat een rust, Heer. Ik ben gestorven aan de afgoden. Dank u wel. Je voelt me graag al aankomen. Wat zijn de afgoden of de afgodsdenkbeelden waar jij, waar u mee worstelt? Waardoor wordt u opgejaagd? Aan wie offer jij? Eerlijke vragen. En ik hoop zo dat je gaat zien dat God je gemaakt heeft om een priester, om de enige waarachtige God te aanbidden. En dan kom je en geef je hier in de rust. Er blijft een rust over het volk van God. Je hoeft ze niet meer te behagen, die denkbeelden. Ik zou er nog veel meer over kunnen zeggen. Ik kom met mijn getuigenis op, maar dat ga ik nu niet vertellen. Want dan verliezen we de tijd. Ik geef tot slot even bij dit punt. Dit is het langste punt, puntje 2. Geef ik nu even de definitie van een afgod. Misschien kan dat je helpen om je leven te onderzoeken. Ik heb die van Tim Keller. Hij zegt, wat is een afgod? Alles wat belangrijker en onvervangbaarder voor ons wordt dan God, wordt een afgod. Jou als slaaf. Jouw Heer, zegt hij, is wat jou beheerst. Perfectionisme, werkverslaving, chronische besluiteloosheid, erkenning van mensen, de drang om andermans leven te beheersen, het zijn afgoden. En zonder dat je het weet, offer je eraan. Het geweldige is dat er van de Thessalonicenzen staat. En ik hoop zo dat het van u en van jou en van mij evenzeer kan staan. Zij hebben zich van de afgoden bekeerd om de levende God te dienen. Met andere woorden, die afgoden zijn dood. Ze hebben zich van die afgoden gewend tot de levende God. En het woordje dienen, daar staat in het Grieks het woordje doulos. Daar heeft het maken met het woord doulos dat ook slaven is. Hetzelfde werkwoord, zelfs grondwoord. We dienen de levende God als slaven. Wat betekent dat? We zijn helemaal gehecht in zijn dienst. We zijn liefdeslaven van de levende God geworden. We zijn niet zozeer tegen de afgoden, dat zijn we ook, maar dat is niet het doel. We zijn vooral voor de levende God. En daar bekeren we ons van de afgoden. Dat is het tweede punt. Dat geeft echte groei in de gemeente. Als broeders en zusters zich voortdurend bekeren, zich afkeren van de afgoden en leven voor hem. Denk na, wat zijn moderne afgoden? Wat zijn patronen ook in onze gemeente die ons kunnen beheersen? In welke levensfase dan ook? En zijn we bereid om ons ervan te bekeren en ons tot God te keren? Om hem alleen te dienen. Derde kenmerk is, ze worden navolgers van de Heere. Je vindt dat in hoofdstuk 1, vers 6. Daar staat, ook bent u navolgers geworden van ons en van de Heere. Dit is een heel mooi werkwoord, wat echte groei weergeeft. Want zij zijn tot navolgen gekomen. Allereerst van de Heer, maar Paulus zegt ook van ons. Dit werkwoord geeft aan dat er samen met andere christenen
dat ze in Thessalonica de Heer gingen volgen, gehoorzamen, doen wat hij zegt. Ze gingen in praktijk brengen. Ze werden herkenbaar als voorbeelden. Ze gingen navolgen. Iemand heeft ooit gezegd, bekeerlingen zijn er genoeg, discipelen zijn er weinig. Nou, dat is denk ik een kenmerk van een gezonde gemeente die groeit, is dat we niet alleen denken, oké, we hebben iemand gedood, hij heeft zijn getuigenis gegeven, we zijn er. We zouden moeten zeggen, we zijn zojuist begonnen. We zijn zojuist begonnen. We willen graag discipelen maken die navolgers worden van de Heer Jezus. Het zou heel vreemd zijn als er een baby ter wereld komt. En vader en moeder staan bij de wieg. En daar ligt die baby van een paar uur oud. En dat ze er omheen staan en dat ze zeggen, nou, we zijn er. De klus is geklaard. Ja, wat je bedoelt is de bevalling eraf voor de rug. Heel zwaar voor vader. Excuus voor moeder. Voor moeder. Maar dan begint het eigenlijk pas. Wij hebben kinderen, 3 kinderen onder de 10. De bevalling is van een vrouw een hele klus geweest. Voor veel vrouwen, de bevalling is denk ik iets moeilijks. Maar we komen er wel achter het proces van opvoeden. We gaan niet denken allemaal onze kinderen even worden helder. Maar het proces van opvoeden. We hebben er eenmaal 2. Die net een beetje gaan praten. En ja, je wilt ze gewoon een fulltime job maken. Ja, helemaal. Weet je wat we aan het leren zijn? Wij denken dat wij volwassen zijn en we proberen hem naar de volwassenheid te leiden. En dat kost 10, 15 jaar. Wat een intensief proces. Je moet alles voordoen. Maar dat is het doel. Dat is met christenen ook zo. Paulus zegt, jullie hebben niet alleen een mooie belijdenis afgelegd. Jullie hebben niet alleen jullie hand opgestoken tijdens het evangelisatiesamenkomst. Jullie zijn niet alleen gedoopt. Nee, hij zegt, ik zie in jullie leven, jullie zijn echt navolgers geworden. Jullie zijn echt discipelen geworden. Echt herkenbaar als volgelingen van Jezus. Volgelingen van de Heer, maar ook volgelingen van Paulus, die navolgers van ons. Wist je dat een heel gezond kenmerk is? Dat is een groeikenmerk. Dat er in de gemeente oudere gelovigen zijn, en dat bedoel ik niet per se oud in leeftijd, maar oud in volwassenheid, die jongeren voorgaan. Paulus zegt in bijvoorbeeld in 1 Korinthe 11 vers 1, wees mijn navolgers zoals ik navolger van Christus ben. Ik vind dat een kenmerk van een groeiende gemeente. Als een generatie gelovigen een volgende generatie kan meenemen. Als er een generatie kloof tussen de gelovigen ontstaat. Je hebt de groep oudere gelovigen. En je hebt een groep jongere gelovigen. En die twee kunnen elkaar niet meer vinden. Dat is een ernstig verschijnsel. Gods woord spreekt niet over generatiekloof. Dat doet de sociologie, de cultuur, maar Gods woord niet. De harten van de vaders neigen tot de harten van de kinderen. Met andere woorden, hoewel de jongere generatie soms heel anders is, moeten de volwassen gelovigen daar eigenlijk boven kunnen staan en moeten een verlangen hebben om hen mee te nemen. Om hen te discipelen, om hen navolgers te maken. In sommige gemeentes werken ze daar met een soort van buddy-systeem. Het zit niet in het systeem, het gaat om het principe. Namelijk dat je inziet, wij moeten de jongeren gelovigen meenemen. Nou ja, hoe kan ik mijn kinderen leren tot volwassenheid? We brengen 1000 uren met ze door. Uren breng je met ze door. Je bent heel vaak niet bewust van het onderwijzen. Wat je doet is dat je het voordoet. En die kleinere van ons, die ziet ons met onze vork en mes eten. En op een gegeven moment zegt hij, vork! En dan begint met de vork te eten. Nou, dan gaat het 10 keer naast. Mijn vrouw is veel geduldiger dan ik. Ik zou het liefst zeggen, geef die jongen geen vork. Zet dat bord ver bij hem aan en wij voeren hem. Maar mijn vrouw Johanna zegt, maar dat is niet zo slim. Want hij zal het moeten leren om zelf te eten. Dus de eerste tien heeft alles daarnaast. Maar, en dat doorziet zij, dat vind ik mooi, hè? Zij hebben gezien, het is toch een gezond verschijnsel dat hij zelf wil eten. Ik zeg dan, laat het zelf doen. Weet wat ik eigenlijk doe, is dat ik een plein wil houden. Zie ik in de gemeente soms ook. Dat we jongeren soms weinig ruimte geven, omdat we eigenlijk niet willen dat we fouten worden gemaakt. Maar ja, voet maar eens op zonder fouten. Dus dat we als volwassen generatie die jongeren toelaten om fouten te maken, waarvan ze kunnen leren en dat we het geduld oefenen. Weet je waarom? Je bent zelf ook jong geworden. Er is ook een tijd geweest dat jij niet met je voor kan eten. Ook geestelijk gezien. En als we nou met elkaar, hè, dat is die navolgerscultuur, dat is discipelschapscultuur. Dat vind ik kenmerk van gezonde groeiende gemeente. En dan kun je ook zeggen, nou laat maar nieuwe bekeerlingen komen. Tegenwoordig heb je, vind ik zoiets mooi, hè? Je pleegzorger, kinderen die eigenlijk geen gezond thuis hebben. En dan zoekt pleegzorg, zoekt gezonde gezinnen waar je die kinderen in kan voegen. Wij zijn bevriend met een echtpaar en daar zijn 2, 3, 4 kinderen. En die draaien gewoon mee. Weet je waarom? Gezonde cultuur. En die kinderen voegen, ze komen soms van heinde naar weg, ze voegen in dat gezin. En je ziet dat ze die manieren leren. Dat is een gezonde gemeente, als het geestelijk kan. Bekeerlingen van heinde naar ver die komen binnen. En er is een discipelschapscultuur. Je voelt het eraan komen. Een gemeente, een discipelschapsgemeente. Zijn we bezig om elkaar te leren, navolgers van de leerlingen, nemen we anderen bij de hand, brengen we tijd met elkaar door, leven we met elkaar, laat je anderen toe echt in je leven te kijken. Door op zondag naast iemand in de samenkomst te zitten, kun je hem wat leren, maar ja, je leert soms het meest en je zegt, joh, ja, draai maar van een tijdje maar even mee. Ik hoop dat tijd met je doorbrengt. Ik ben daar. Misschien kan je wat van me leren. Wees mijn navolger. Zegt Paulus. Deze tekst moet u echt opschrijven. Ik weet wel, die is 3 vers 10. Ik vind de mooiste tekst over discipelschap. Paulus zegt dat tegen me. Dus u hebt mij nagevolgd in mijn onderwijs, in mijn levenswandel, in mijn levensopvatting. Geloof, hoop, geduld, maar lijden, vervolgingen. Met andere woorden, Timotheus die kende Paulus' leven van binnenuit. Oké, goed. Ik zou er nog heel veel meer over te zeggen. Nee. Als u er nou over doordenkt. Discipelschap. Ja, tot slot. Tot slot bij dit punt. 1 definitie nog van discipelschap. In 1 zin. Discipelschap in 4 fasen. De eerste is, ik doe het voor en jij kijkt. Ik doe het voor en jij kijkt. Tweede is, we doen het samen. De derde stap is, jij doet het en ik kijk. En de vierde stap is, jij doet het en een derde persoon kijkt. Dus over hoe leer je dingen aan anderen. Ik doe het voor en jij kijkt met me mee. De tweede keer, laten we het samen doen. De derde keer, nu ga jij doen en dan kijk ik. En de vierde keer zeg ik, nou, je hebt mij niet meer nodig. Jij gaat het doen en jij vraagt de volgende om jou te kijken. 2 Timotheüs 2 vers 2. Wat je van mij geleerd hebt, vertrouw dat toe aan anderen die bekwaam zijn om anderen te ondermijnen. Dat is het voortgaande proces van discipelschap. Vierde kenmerk, volgende keer, is een groeiende gemeente, is een getuige. Ik ben benieuwd wie van u net hoofdstuk 1 vers 8 gelezen heeft en dacht, wat staat hier nu? Ik las dat zo snel voor, hè, hoofdstuk 1 vers 8. Maar dat je denkt, wat staat hier nu eigenlijk? Paulus zegt, vers 7, u bent voorbeelden geworden voor alle gelovigen in Macedonië en in Achaïa, want van u uit heeft het woord van de Heer luid geklonken, niet alleen in Macedonië en Achaïa, maar ook in alle plaatsen heeft uw geloof in God zich verspreid, zodat het niet nodig is dat wij iets daarvan zeggen. De groeiende gemeente, broeders en zusters, is een getuigende gemeente. Paulus schrijft deze brief aan die piep jonge christenen. Als hij deze brief schrijft, is hij hoogstwaarschijnlijk in Korinthe. Even de provincies, hier had je Achaïa en daar had je Macedonië. Andersom. Macedonië en Achaïa. Korinthe, de havenstad, daar was Paulus en hij schreef een brief aan de gemeente in Thessalonica die in Macedonië was. En hij zegt, jullie geloof in God, wat staat er nu? Heeft zich verspreid in Macedonië, dat is hun provincie, en in Achaïa, dat is de buurprovincie. Dus je zou zeggen, in Overijssel en in Groningen. Heeft uw geloof zich verspreid? Hij zegt, zodat het niet nodig is dat wij iets daarvan zeggen. Want ze getuigen zelf, hoezeer wij ingang gekregen hebben. Wat doet Paulus nou als ik in Korinthe op de straat op ga? En ik kom met het evangelie van Jezus Christus. Dan zeggen ze, aha, is dat die boodschap die ook in Thessalonica geklonken heeft? Ja, daar hebben we wel gehoord. Maar hij zegt, niet alleen in jullie provincie, maar zelfs in de volgende provincie, waar ik nu ben, Achaïa, vertelt men van uw geloof in God. Mooi, hè? Uw geloof in God heeft zich verspreid. Dit is onbegrijpelijk. Deze gemeente had geen Facebook. Ze hadden geen telefoons. De vraag is maar of ze postsysteem hadden zoals wij hadden. Als je vandaag de post moet over morgen aangekomen. Ik denk het niet. Maar wat er toch gebeurd is, in relatief korte jaren, weinige jaren, heeft hun geloof in God zich als een lopend vuurtje verspreid. Er staat niet het evangelie, er staat hun geloof in God. Weet je wat dat is? Niet zozeer de boodschap van het evangelie, maar dat natuurlijk ook, hè, dat is heel belangrijk, maar vooral hun geloof. Met andere woorden, ze hebben hun getuigenis verteld. Ze hebben hun getuigenis verteld. Hoe hebben ze dat gedaan? Waarschijnlijk overal waar ze komen. Spraken ze over de Heer Jezus Christus, waar het hart vol van is. Dat is echt zo. Dat is echt zo. Wij zouden zeggen, we moeten een evangelisatiecommissie maken. Er zitten er hier al een aantal die hebben daar wel mee, hè? Evangelisatie. Die doen een beetje van boekjes en flyers. Tafeltje in de kerk, boekje, één keer in de maand een actietje. Nou, een aantal van die fanatiekelingen gaan. Prachtig! Onze gemeente heeft de evangelisatietak op orde. Nou, vergeet het maar. Hier is geen enkel comité aan pas gekomen. Deze mensen getuigen van hun geloof. Er staat niet dat ze de straat op gingen. De een vertelde bij de bakker, de ander bij de slager, de ander op de koffie, de ander bij de kapper. Ze spraken over Jezus en een vrouw over hun geloof in God. En wist u, in ons land is dat niet verboden. Het is helemaal niet verboden om over Jezus te spreken. Als je morgen bij de kapper bent. En ze zeggen, hoe gaat het met u? Ze zeggen, gaat goed, want Jezus leeft. Ging als een lopend vuurtje. Ooit waren wij met een student in Hilversum aan het evangeliseren. En daarbij was gewoon van een jonge student. Die bracht het evangelie. En daar zat een oplettende man. Een ongelovige. Die luisterde aandachtig. Die luisterde dan. Dat was een leuk gesprek om aan de zijkant te volgen. Die man had echt de tijd om te luisteren. Er stond een student van 18. En die vol vuur vertelde op zijn manier het evangelie aan die man van middelbare leeftijd. En die man. Die luisterde heel goed. Zei, hoe zie ik dat dan? Hoe zie ik dat dan? Hoe geloof ik dat dan? En hij legde dan van top tot teen uit. Hij zei, die student is Bart, en hij Bart, we hebben elkaar voorgesteld. Hij zei, ik geloof, even voor de helderheid, ik geloof er helemaal niks van.
Van het hele verhaal. Ik geloof er niks van. Maar als alles niet waar is, wat jij zegt, dan is het het beste nieuws wat een mens ooit kan horen. Want jij vertelt dat je dus eigenlijk van op weg naar de eeuwige verdoemenis, naar de eeuwige hel, door alleen te geloven, niet te werken, maar door te geloven, zo mooi zei hij niet, hè? Maar ik leg uit wat ik bedoelde, een ticket naar de hemel kunt krijgen en eeuwig leven kunt ontvangen. En Bart, ja, dat is het evangelie. Hij zei, ja, hij zei, dat gelooft natuurlijk niemand. Hè. Dat gelooft natuurlijk niemand, dat is een mooie waarheid, zegt hij. Maar als dit waar is, en je gelooft het echt, dan snap ik dat je dit aan iedereen niet vertelt. Want dat is het beste nieuws wat iedereen heel verstandig kan horen. Maar zei hij, ik vind het wel vreemd dat ik dan zo weinig christenen tegenkom. Dat voorval doet mij een vraag stellen aan mezelf. Leanne, geloof jij echt dat redding is? Geloof jij echt dat je gered bent van de eeuwige ondergang? Dat je op weg was naar een eeuwige pijniging? En dat je door gedaan van geloof alleen op weg bent en eigenlijk al deelt eeuwig geluk. Geloof je dat echt?
Amen.
Is dat voor u een werkelijkheid? Dan geloof ik niet dat je makkelijker spreekt over het weer dan over dit geweldige nieuws. Ja, ik ben nu een beetje zo weer. Maar het is eigenlijk wel leuk, toch? Als je nou vandaag een nieuwe auto wil, van Mercedes, ga je morgen bellen. Luister, ik heb gisteren een Mercedes gewonnen, 50.000 euro voor niets. Dat weet iedereen, dat zit op Facebook, dat ga je vertellen. Ik zou je vertellen, je hebt een hemelse erfenis gekregen waar die Mercedes bijna niet valt. En daar zijn die gewoon. Die Thessalonicenzen waren realisten. Die zeiden, ja, als Paulus was dit echt waar is, ja, dan moet iedereen doen. Mijn boodschap is niet, ga de straat op. Maar mijn boodschap is, verdiep je in het evangelie. Bid God om geest van wijsheid en van openbaring. En vraag hem dat hij je mond open, zodat je niet meer kan blijven tegen mensen om je heen. Gewoon om je heel eenvoudig. Bid elke dag, Heer Jezus, zijn er mensen die ik iets over u mag vertellen? Mag ik je soms vertellen wat God in mijn leven heeft gedaan? Oké. Als laatste. Vers 10. En zijn zoon uit de hemelen te verwachten. En hij uit de dood heeft opgewekt. Namelijk Jezus. Als je deze brief doorleest. Zou je dat echt aanraden voor de komende dagen? Ik heb je eigenlijk een beetje een beginnetje gegeven. Lees deze brief door. Deze groeiende gemeente. Ze verwachten de Heer Jezus uit de hemel. Het is zelfs zo dat Paulus een tweede brief van hem moet schrijven. En zegt, ja, sommigen van jullie hebben een baan opgezet. Het is toch maar goed dat je met je eigen handen blijft werken, zegt hij. Hoewel de komst van Jezus nabij is. Deze mensen zijn geloven werken dat Jezus spoedig. Vol onzekerheid kleurde teksten over de spoedige komst van Jezus in deze brief geel. En je hebt een brief met heel veel gele plekken. Over de komst van Jezus Christus. Daardoor wonnen ze zielen. Hoofdstuk 2. Daardoor spoorden ze aan tot een heilig leven. Hoofdstuk 2 en hoofdstuk 5. En de waarheid van Jezus spoedige komst, hoofdstuk 4, was een bron van bemoediging. Paulus zegt, vertroost elkaar. Deze woorden. Toen had hij het over de spoedige verschijning van de Heer. Dat was voor hen een werkelijkheid. Echt een werkelijkheid. Zodanig, heb je weer, dat zonder rijden, ja, ga Jezus God. Bij anderen, ze geloven het echt. Ze geloven het echt dat Jezus goed komt. Nu zou een kritische luisteraar kunnen zeggen, nou, dat hebben we wel misgaan. Maar Thessalonicenzen, we zijn 20 eeuwen verder. En Jezus is nog steeds niet teruggekomen. Als je zo denkt, ik snap dat aan de ene kant, aan de andere kant is van, toch sla je dan de plank mis. Want ze zijn in de Heer begraven. En straks als de Heer komt, dan zullen ze opstaan en ze zullen bij hem zijn. Het besef van tijd is weg. En twee is, in hun leven deelden ze in de vreugde. Tegenwoordig heb je Maranatha-christenen. Misschien zegt u dat ook. Hou van Maranatha-boodschap. Ik ook. Ik vind het prachtig. Het is tragisch als men de boodschap van Jezus spoedig komt vergeten. Maar tragischer is nog meer dat je die boodschap niet bent vergeten, maar dat je wel vergeet om aan te leven. Jou en mezelf toe, van waar je dit leven kent. Gods woord aannemen. Je zou keren van de afgoden. Na de volgorde van de Heer Jezus, een vrijmoedige getuige. En de Heer Jezus verwachten. Want dat vijf woorden zijn die in uw gemeente verbonden worden. Dan zeg ik met Paulus: ik verblijf me en ik dank God. Laten we ons hart onderzoeken. Laten we ons hart onderzoeken. Jezus, ik ken uw werken. We kunnen er niet voor gek houden. Misschien is het goed dat we nu stil worden. Ook in het licht van het feit dat de Heer Jezus tot de gemeente spreekt. Misschien zijn er een aantal die, ik weet niet of je dat gewend bent, maar ik neem de vrijmoedigheid maar, die een gebed uit willen spreken. Dat mag in stilte natuurlijk voor uzelf. Iets is wat heeft aangesproken, als u ervaart, de Heer legt daar de vinger op in het leven. Maar ik mag ook hardop, als je het ten midden van broeders en zusters uitspreken. Dan zal ik.
Heer, wat is uw woord reek? Heer, wat is uw woord, de brede boodschap? Ook de boodschap, Heer, van genade. En ik bid u, Heer, dat ook dit woord zo ons zal beïnvloeden door de werking van de Heilige Geest. Heer, dat we gemeente mogen zijn, die mag zijn tot eer en verheerlijking van u. Heer, dat u waarlijk zondaren kunt toevoegen. Heer, dat wij zendelingen mogen zijn om de boodschap uit te dragen dat Jezus gekomen is om het verloren te redden en zalig te maken. Heer, ik bid u zo, Vader. Niet ons, niet ons, maar u alleen. U alleen. U alleen.
Dat u een levend woord gegeven hebt. Heer, dat vraag ik af of u zelf zegt, Heer, dat mijn hart geroerd is. Dat het een boodschap is van leven. En dat het echt is. En dat u met de Heilige Geest, Heer, door Leander werkt. Dat u uw woord hier vanavond gebracht hebt. En dat u echt, Heer, dat u daar in de stille naprediking wil zijn. In onze harten. Dat we echt weer onszelf te raden gaan, Heer. Wat wilt u in mijn leven hiermee doen? Wie wilt u bewerken? Heer, dat we niet alleen ontvangen hebben, Heer, dat we geluisterd hebben, maar dat het woord ook aangekomen is. Heer, dat we er ook iets mee doen. Ik wil u danken, Heer, voor deze avond.
Vader, dat u liefde ons brengt. Zoon, maak ons uw wild gelijk. Geest, zend uw troost ons neer. Drie ene God, u zijn alle eer. Amen.
Jezus, vanavond zijn we een paar uurtjes bij elkaar, luisteren we naar uw woord. En we zijn begonnen met het feit dat u die verheerlijke Heer bent, die vol van majesteit en macht is, die in zijn mond een tweesnijdend scherp zwaard heeft. En die met recht kan zeggen, ik ken uw werken. Heer, zoals we weten, die zeven brieven, ze zijn niet allemaal een aai over de bol. Ze zijn soms een scherpe vermaning. Tegelijkertijd zegt u, wie oren heeft, laat hij horen wat de geest of de gemeente zegt. En u voegt er toe. Wie overwint, ik zal hem geven met mij te zitten op mijn troon, zoals ook ik overwonnen heb. Ik zal hem de morgenster geven. Ik zal hem te eten geven van de boom des levens die midden in het paradijs van God staat. Wat een geweldige belofte. En ik bid dat u ook hier, ook in deze gemeente, zachte hakken aantrekt. Die het woord aannemen als Gods woord. Heer, bevrijd ons van iedere vorm van hypocrisie, dat uw woord wel aanhoren, maar het als een eend, zoals een eend het water van hem afschudt, het zo naast ons neerlegt. Heer, maak ons heilig onrustig over terreinen in ons leven die niet Jezus verheerlijkt zijn. En open onze ogen voor de heerlijkheid van u, zodat we net als Johannes eigenlijk op de grond vallen en dat u op uw rechterhand op ons kan leggen. Want hij dan wees niet bevreesd. Ik ben de eerste en ik ben de laatste. En dat wij in die verwachting ook leven. Ik bid om een geest van bekering als er zonden zijn. Ik bid om een cultuur van discipelschap. Dat men meegenomen wordt en dat er navolgers van de Heer komen. Dat er een volgende generatie. Ik bid ook voor de jongeren uit deze gemeente, voor de kinderen, voor de jonge gelovigen. Dat er echt hartsverbinding mag zijn met de oudere gelovigen. Dat er een proces van eenheid mag zijn. Heer, dat ze elkaar meenemen. Niet elkaar veroordelen of naar elkaar kijken of alleen maar de verschillen benadrukken, maar dat er echt een hartelijke eenheid mag zijn. Ook op geestelijk niveau, om elkaar lief te hebben, elkaar in elkaars leven te betrekken. En zo ook op te voeden, discipelen te maken. Ik bid dat er een spontaan getuigenis mag zijn. Heer, misschien zijn er mensen aangesproken door dat vierde punt, om over Jezus te spreken. Ik wil gewoon bidden, Heer, dat u de komende dagen van openingen geeft, waardoor we echt innerlijk zullen beseffen, dit is een kans. Ik kan iets vertellen over wat God in mijn leven heeft gedaan. Al is het maar in een paar zinnen, al is het stamelen. Heer, het is door de dwaasheid van de prediking dat harten kunnen worden veranderd. Heer, wilt u dan heel gericht in de komende dagen openingen geven om iets over Jezus te kunnen vertellen? Ik bid dat we verwachters van de Heer Jezus zullen zijn. Dat ze spoedig komen, dat het niet alleen een leerstuk zal zijn waar we voor strijden, maar dat het een waarheid zal zijn waar we bereid zijn voor te lijden en waar we naar willen leven. Ik bid het ook voor mezelf, Heer. Doe dit type werk in ons, want we willen echt een groeiende gemeente zijn, waar uw gezonde leven bevonden. We kunnen het niet zelf, maar u hebt uw geest gegeven. U bent ervoor gestorven, Heer Jezus. Staan. Uw leven. De eer en de prijs. Halleluja. Amen. Ik geef woord aan Wietse. Wietse.
Word. Dat je net zo mooi is. Oké,
ik heb niet zoveel meer te zeggen. Het beste is gezegd voor me. Ariane, hartelijk bedankt voor het geven van deze studie. Volgende vraag.